Goedemorgen. Wat is het geweldig dat wij de Heer Jezus mogen kennen. En ik denk soms beseffen we nog niet genoeg hoe geweldig het is om de Heer Jezus te kennen. We zouden helemaal niets zijn zonder Hem. Want alleen het bloed van de Heer Jezus reinigt ons van al onze zonden. Alleen het geloof in de Heer Jezus geeft ons eeuwigheidsperspectief. En ik denk soms dat ik nog veel te weinig besef wat dat wel niet betekent. En wat er zou missen zonder het kennen van de Heer Jezus. Dus daarom sta met een dankbaar hart weer hier vanmorgen. Omdat het de Heer Jezus mag kennen. En het is zo fantastisch om met Hem te mogen leven. En dat wil niet zeggen dat het leven altijd alles fantastisch is en over rozen gaat en allemaal geweldig is. En als het over rozen gaat, zitten de doorns aan. Maar het is zo geweldig om met de Heer Jezus te mogen leven. Ik heb vorige keer gesproken, dat zag ik in mijn administratie, over kansarm en over kansrijk en over arm en rijk en hoe gaan we om met de armen. En wil daar vandaag eigenlijk weer een beetje een soort vervolg aangeven. Maar ook gelijk de vraag neerleggen, ja, wat is dan armoede? Als we het hebben over armoede, ja, wie is dan de arme? Ja, want we kunnen natuurlijk ook hier arm zijn, maar een enorme schat in de hemel hebben. En dan zijn we eigenlijk toch rijk. En we kunnen denken aan armoede, ja, een gebrek aan geld, of een gebrek aan eten of drinken of aan kleding. Maar ja, je zou ook rijk kunnen zijn en toch arm. En je hebt ook andere soorten van armoede. Heel veel mensen zijn bijvoorbeeld sociaal arm. Omdat ze heel erg eenzaam zijn. Heel veel mensen zijn geestelijk arm. Omdat ze de Heer Jezus niet kennen of hem maar ten dele kennen. Of niet naar zijn bedoelingen leven. En ik wil vandaag kijken naar twee verhalen. Uit Lucas. En het eerste staat in Lucas 8. En ik wil lezen vanaf vers 43. En dat is het verhaal van de bloedvloeiende vrouw. Lucas 8, vers 42. Ik lees hier uit de ASV. Of vers 43. En dan staat er, en een vrouw die al 12 jaar bloedvloeien had, en die al haar bezit aan dokters uitgegeven had, maar door niemand genezen had kunnen worden, kwam van achteren naar hem, naar de Heer Jezus toe, en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan. Een vrouw die al 12 jaar leed aan bloedvloeien. Nou, als je daar nu aan zou moeten denken, ik heb er geen ervaring mee, maar als je er nu aan zou moeten denken, dan is dat een enorme, lange periode en heeft dat een enorme impact op je leven. Als we kijken naar deze vrouw, dan lazen we net dat ze al haar bezit aan dokters had uitgegeven. Het was dus geen vrouw die in eerste instantie geen geld had. Want ze had schijnbaar geld gehad om naar allerlei doktoren te gaan en om ze te raadplegen en om te kijken of er ergens genezing zou kunnen zijn. Maar het was er niet. En deze vrouw was dus al 12 jaar, zoals de Bijbel dat noemt, ritueel onrein. Als we bijvoorbeeld kijken naar Leviticus 15, dan kunnen we daar lezen dat iemand die, ja, bloed vloeit, dat hij uitgesloten werd van alle godsdienstige zaken. Dat ze ook werd uitgesloten van al het sociaal contact en dat je in afzondering moest leven. Nou weten we niet helemaal of dat bij die vrouw nu ook nog zo was, maar de kans is heel groot. De kans is heel groot dat deze vrouw sociaal uitgesloten was. Want ze was onrein. En je mocht geen contact hebben met een onreine, want dan werd je zelf onrein. Dus de kans is groot dat deze vrouw zo ongeveer met niks en niemand contact had. Dat deze vrouw sowieso niet welkom was in de tempel, niet welkom was op allerlei plekken waar God gediend werd. Niet welkom was in de synagoge om het woord van God te horen. Deze vrouw was waarschijnlijk sociaal uitgesloten. En daarom kun je zeggen, ja, was deze vrouw arm? Nou, misschien niet in de eerste plaats financieel. Wat zat geld om naar alle doktoren te gaan? Maar deze vrouw was hoogstwaarschijnlijk sociaal arm. En ik geloof dat de armoede van niet gewild en niet geliefd zijn de grootste armoede is die je maar kan hebben in het leven. De armoede van niet gewild en niet geliefd zijn is de grootste armoede die je kan kennen. En weet u, er zijn zoveel mensen op deze wereld waar niet van gehouden wordt. En we staan er niet zo vaak bij stil, maar er zijn zoveel mensen die helemaal geen liefde ontvangen of krijgen. En we zien dat al bij sommige kinderen die gewoon in afschuwelijke situaties opgroeien en waar niet van gehouden wordt. Die zich ook later bijna niet kunnen hechten, omdat ja, er gewoon geen liefde geweest is. En ik geloof echt dat het aan ons is om te beginnen dit op te lossen in onze eigen huizen in de eerste plaats, maar ook in onze omgeving. Om ons er bewust van te zijn, zijn er mensen in mijn omgeving waar niet van gehouden wordt. Of waar veel te weinig van gehouden wordt. En die niet weten dat ze geliefd zijn. Want als je dat niet weet, is een grote vorm van armoede. En ik geloof de Heere God vraagt het van ons. Ja, om lief te hebben. En de Heere God vraagt het van ons. En het is ook waar dat geen mens op deze wereld zou helemaal niet ongeliefd moeten zijn. Iedereen zou geliefd moeten zijn. Er zou mensen om zich heen moeten hebben die van hem houden. Als we bijvoorbeeld kijken naar Micha 6 vers 8. Hè, als er dan staat, wat vraagt God nou ten diepste van ons? En dan staat er in Micha 6 vers 8, niets anders dan recht te doen en in getrouwheid lief te hebben. Nou, en recht staat daar weer voor dat prachtige woord, waar ik vorige keer ook over gesproken heb, voor het Hebreeuwse woord mispat. En dat Hebreeuwse woord mispat staat meer dan 200 keer in de Bijbel. Dus dat zal het wel belangrijk zijn, denk ik dan. En als we goed kijken naar de diepe betekenis van het woord mispat, dan staat er eigenlijk dat recht doen, dat is dat je de ander als een gelijke behandelt. Gelijke behandeling van iedereen. Dat is dat recht doen, dat is dat mispat. En eigenlijk zien we dan dat ongewild misschien wel, de wet van de gelijke behandeling is een recht van iedereen. En dat kennen we allemaal in deze wereld en overal. Dat hebben de overheden goed overgenomen, maar het is een Bijbels principe. Gelijke behandeling van iedereen. De ander recht doen, want hij is jouw gelijke. En als we kijken naar dat tweede stukje, in goede tierenheid liefhebben, dan vinden we het Hebreeuwse woord tjeset. En het betekent eigenlijk Gods onvoorwaardelijke genade en mededogen. En deze twee woorden, tjeset en mispat, dat zijn niet twee verschillende dingen, maar dat zijn twee dingen die horen helemaal bij elkaar. Want wat is het mooie, als het gaat over mispat, dan gaat het over de daad. Dan staat er, je behandelt de ander als een gelijke. Dat is de daad, dat is wat we doen. Bij tjeset gaat het veel meer over de houding. Gaat het veel meer over de motivatie van waaruit we het doen. Gaat het veel met welke houding doen we het. En dan zegt dit woord eigenlijk tjeset dat onze houding moet een houding zijn waarin we genadig zijn, waarin we liefdevol zijn en waarin we vol mededogen zijn. Dus genadig en liefdevol en vol mededogen. En ik geloof zo handelen, dat is de weg van God gaan. De weg van God gaan, dat is als genade diep in ons hart geworteld is. En niet alleen dat ik genade heb ontvangen, maar ook dat ik genade mag delen en genadig mag zijn. En dat de liefde diep in mijn hart zit, de liefde van Jezus Christus, en dat ik die deel naar anderen. En dat ik vol mededogen kijk naar de mensen om me heen. En dat dat mijn grondhouding is, en dat ik van daaruit de ander als een gelijke behandel, want hij is als ik. En ik geloof ook, als we dat gaan doen, als we zo gaan leven en als we zo gaan handelen, is daar niet Gods gemeente. Op de plek waar dat gebeurt. Is daar niet Gods kerk? Is daar niet het lichaam van Christus? Daar waar wij dicht bij de Heer Jezus zijn, daar waar wij zijn genade en zijn liefde en zijn mededogen uitleven naar de mensen om ons heen. Zo zijn wij het lichaam van Christus hier op aarde. Nou, terug naar deze vrouw. Deze vrouw, 12 jaar bloedvloeiing, sociaal uitgesloten, eenzaam waarschijnlijk. En ze mocht helemaal niet onder de mensen zijn, volgens de wetten uit Leviticus. Maar wat staat er dan? Zij was dus onder de mensen en in vers 44, zij kwam van achteren naar Jezus toe en raakte de zoom van zijn bovenkleed aan en onmiddellijk hield het vloeien van haar bloed op. En Jezus zei, wie is het die mij heeft aangeraakt? En toen ze het alle ontkenden, zeiden Petrus en die bij hem waren, meester, de hele menigte duwt tegen u aan en verdrinkt u. En u zegt, wie is het die mij heeft aangeraakt? En Jezus zei, iemand heeft mij aangeraakt. Want ik heb gemerkt dat de kracht van mij uitgegaan is. En toen de vrouw zag dat ze niet onopgemerkt was, kwam ze bevend naar hem toe. En nadat ze voor hem neergevallen was, vertelde ze voor heel het volk om welke reden zij hem aangeraakt had. En dat ze onmiddellijk genezen was. En hij zei tegen haar, heb goede moed, dochter. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. De Heer Jezus geneest deze sociaal arme vrouw. En dat doen, dat was zijn missie. Toen de Heer Jezus zich bekend maakte, toen deed hij dat ook met de woorden, toen zei hij, toen las hij die woorden uit Jesaja 61, toen zei hij, God heeft mij uitgekozen. Daarom is zijn geest bij mij. God heeft mij gestuurd om aan arme mensen het goede nieuws te vertellen. Vrijlating aan de gevangenen uit te roepen. De gebrokenen van hart te verbinden en het genadejaar van de Heer uit te roepen. Deze sociaal arme vrouw die krijgt dit eigenlijk allemaal wat hier staat. Ze krijgt goed nieuws. Haar gebroken hart wordt verbonden. Ze wordt bevrijd van ziekte en van uitsluiting. En ze ontvangt genade zodat ze in vrede kan gaan. Want we zien dat in dat laatste vers. De Heer Jezus zegt, heb goede moed. Dat is goed nieuws. En hij noemt haar dochter. Ze mag een kind zijn van de Allerhoogste God. En hij zegt, je geloof heeft je behouden. Hij heeft dus hierover behoud. Het gaat niet alleen om die genezing. Ze is ook nog eens genezen van ziekte. Maar haar geloof heeft haar behouden. En de Heer Jezus zegt, je kunt in vrede gaan. Want er is verzoening met God. Ze krijgt het hier allemaal. En als we kijken naar het leven en het handelen van de Heer Jezus, ook hier, en in wat hij hier aangeeft, dan was dat zijn missie. En als het de missie van de Heer Jezus was om zo met de mensen om te gaan, dan is het toch, denk ik, de missie van een ieder die in de Heer Jezus gelooft. Dan is het onze missie. Ik wil nog naar een tweede verhaal, een paar hoofdstukken verder. Lucas 10, vanaf vers 25. Lucas 10, vanaf vers 25. En ik lees de eerste paar versen. En dan lezen we, en zie, een wetgeleerde stond op om hem te verzoeken. En zei, meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? En hij zei tegen hem, wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? En hij antwoordde en zei, u zult de Heere, uw God, lief hebben. Met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand. En uw naaste als uzelf. Nou, prachtige versen. Er komt een schriftgeleerde die komt met de vraag. Wat moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? En het is zo prachtig. En dan zegt de Heere Jezus, heb de Heere God lief. Heb de Heere God lief met heel je hart. Met alles wat in je zit. En je naaste als jezelf. En op een andere plek zegt de Heer Jezus, het tweede hieraan gelijk is. Dus hij zegt ook niet van, ja, hier is God liefhebben, dan ga je je naaste liefhebben en dan jezelf liefhebben. Nee, hij zegt, het is hieraan gelijk. Je moet God liefhebben, je moet je naaste liefhebben, net zoals je jezelf liefhebt. En sommige mensen zeggen, ja, dan moet je dus eerst jezelf liefhebben, daar begint het, want dan kun je pas je naaste liefhebben, en dat is waar, 100%. Alleen dat is niet wat er bedoeld wordt, want eigenlijk als je goed gaat kijken naar de tekst, dan eigenlijk dat je moet liefhebben als jezelf, dan wordt er eigenlijk van uitgegaan dat je van jezelf houdt. Dus daar gaat het al om, dus wordt uitgegaan, je houdt van jezelf, dus hou dan net zoveel van die ander. En als je niet van jezelf houdt, dan is er al een stukje gebrokenheid wat hersteld moet worden. Bij ons allemaal. Want we vinden het allemaal lastig om van onszelf te houden. En eigenlijk als we ook kijken ten diepste wat er staat, dan zou je het ook soms kunnen lezen. Heb je naaste lief, want hij is als jij. Heb je naaste lief, want je naaste is als jij. En dan wordt er gesproken over liefhebben met heel je hart. Met heel je ziel, met heel je verstand. En dat roept bij mij altijd weer de vraag op, welk kamertje heb ik nog niet helemaal afgestaan? Of welke smoes heb ik nog om het soms toch na te laten? Om die ander met heel mijn hart lief te hebben. Soms lastig. Gisteren hadden we in Almere een dag, die was georganiseerd door een groepje, waar alle voorgangers en pastors werden uitgenodigd, een dag om een start te maken, om weer te groeien in eenheid met elkaar. Nou, en ik kan verhalen vertellen tussen alle kerken en alle kerkscheuringen, alle dingen in onze nieuwe stad, daar lusten de honden geen brood van. En dan zit je daar. En dan denk ik, ja, liefhebben met heel je hart. En dan kan ik wel zeggen, ja, ik vergeef het wel, en zand erover, nieuwe stad. Maar liefhebben met heel je hart en alles wat in je is en... Nou, soms hebben we nog wel wat smoesjes om het na te laten. En gaan we onszelf rechtvaardigen? En dat doet deze man ook. Want in vers 28, daar lezen we, hij zei tegen hem, u hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven. Maar hij wilde zichzelf rechtvaardigen en zei tegen Jezus, wie is mijn naaste? Dus hij probeerde zichzelf te rechtvaardigen van, ja, ik doe het niet helemaal. Maar daar zijn goede redenen voor, dus misschien kunnen we het er eens over hebben. Wie is dan precies mijn naaste? Nou, en soms kunnen we daarin ook smoesjes hebben. Ook als wat ik zei, ik zal ook een beetje ingaan op de armen weer en op de kwetsbaren. Ook als het gaat om zorg dragen voor de kwetsbaren in onze samenleving en om ons heen. Ja, kunnen we soms, of in deze wereld, ja, kunnen we ook zo makkelijk allerlei smoesjes hebben als het gaat om zorg dragen voor hen. Ik weet het precies, want ik heb ze zelf ook. Dat we zeggen, ja, maar ik doe al genoeg. Ik doe al zoveel. En ik kan niet de hele wereld redden. Dat is nog waar ook. Of ik heb al mijn handen vol aan mezelf. Laat staan dat ik ook nog weer iets voor een ander zou moeten betekenen. Of zeggen, ja, ik ken in mijn directe omgeving, die hoor ik echt heel vaak trouwens, geen mensen in nood. Of mensen die arm zijn of heel kwetsbaar zijn. En dan loop je echt met een hele diepe zonnebril op. Want ze zijn er wel. En zo proberen we dan soms onszelf te rechtvaardigen. En ik heb dat zelf soms ook. En ik doe al een heleboel, want het is zo'n beetje mijn leven om me in te zetten voor de kwetsbaren. En ik doe al een heleboel, maar ik doe ook nog lang niet alles wat de Heer Jezus ons opdraagt. Wat de Heer Jezus mij opdraagt, bijvoorbeeld in zijn woord. He, als hij ja, zegt bijvoorbeeld, vertelt hij op een gegeven moment de vraag, zegt hij, als je nou iemand uit gaat nodigen op je feestje, he, nodig dan de zieken, de armen, de weduwe, de wezen en iedereen die het hard nodig heeft, nodig die uit op je feestje. En de kreupelen, zegt hij dan. En ja, als ik kijk, ik nodig meestal toch gewoon mijn eigen vrienden uit. En die hebben ook vaak nog een smoes om niet te komen. Terwijl als ik weet, als ik al die kwetsbaren zou uitnodigen waar ik mee mag werken, die zouden er allemaal zijn. En toch heb ik dan ja, wel weer een smoes om gewoon mijn vrienden uit te nodigen. En rechtvaardig ik mezelf. Ik heb bijvoorbeeld ook heel lang gedacht, tot aan afgelopen zomer zelfs, dat ik bijvoorbeeld recht heb op vakantie. Daar heb ik recht op. En waarom? Nou, ik werk de hele jaar werk ik 60, 70 uur voor de Heer God. En dan tegen die tijd van de vakantie, dan stort ik ongeveer in. En dan heb je echt wel recht op vakantie. En om weg te gaan en om even helemaal te genieten. En om daar je geld aan uit te geven. En ik zet mij tenslotte 60, 70 uur in voor het evangelie en voor de kwetsbaren. Dus dan heb ik daar recht op. En weet u, ik mag ervan genieten hoor. Dat heb ik ook weer ten volle gedaan dit jaar. En dat mag, maar ik heb mijn vakantie niet verdiend. Het is ongekende genade dat ik gewoon 3 weken lang heb mogen genieten van vakantie. Dat is ongekende genade. En ik mag daarvan genieten, maar ik mag soms ook best kritisch zijn. En daar goed over nadenken. Want de vraag is soms, ja, waar gaf je meer geld uit dit jaar? En ik schreef die vraag op, toen ben ik gelijk even op mijn bankrekening gaan kijken. En toen heb ik mijn gift aan de armen weer verhoogd. Want ik schreef het op, waar heb je meer geld dan uitgegeven aan je vakantie of aan de armen? En terwijl ik het opschreef, dacht ik, oh, even mijn bankrekening checken. En toen dacht ik, oh, toch meer aan mijn vakantie, daar moet ik wat aan doen dan. Maar, en weet je, het is niet dat allemaal dat ik nu zeg, jullie moeten allemaal wel meer uitgeven aan de armen dan aan je vakantie. Dat mag je allemaal lekker zelf met de Heere God uitmaken. Dat moet je wel doen, dat met de Heere God uitmaken. Maar, weet je, de vraag die de Heer Jezus ons straks stelt is, wat deed je voor de minste van mijn broeders? Niet hoeveel afleveringen van Bed and Breakfast, Vol Liefde of First Dates heb je gezien? Dat is geen interessante vraag. Ook niet zal die vragen van, hoe was je vakantie? Maar wel, hoe ben je omgegaan met de dingen van het Koninkrijk? Hoe ben je omgegaan met je tijd? En hoe ben je omgegaan met je geld? Wat heb je gedaan voor de minste van mijn broeders? En dan is het mooie, dan is het niet, ja, maar ik heb toch mijn tiende gegeven. Maar als we geloven dat al het geld God toebehoort, dan mogen we eigenlijk gewoon zeggen, Heere God, dit is er weer gekomen deze maand. En hoe mag ik dat uitgeven deze maand? Of hoe ga ik het redden deze maand? Dat is ook voor velen een vraag. Maar ook misschien gewoon, wat mag ik ermee doen met mijn geld? En ja, ik heb echt genoten hoor, van mijn vakantie. Maar ik mag ook kritisch blijven. Want 3,1 miljard mensen op deze wereld hebben niet genoeg voor gezonde voeding. En ik las van het zomer een onderzoek. Hebben ze gedaan en hebben ze een beetje een soort berekening gemaakt. Ze hebben het best wel aardig zorgvuldig gedaan, maar helemaal precies gaat het natuurlijk nooit. Maar dat als elke christen op deze wereld 10% direct apart zou zetten voor God van zijn inkomsten. En dan hebben ze toen een rekensommetje gemaakt. Wat kosten nou al die kerken op deze wereld? Wat kosten nou alle grote zendingsorganisaties? En wat wordt er voor bedrag genoemd waarmee we op deze wereld zeggen, dan zouden we de armoede kunnen oplossen? Wat natuurlijk nooit helemaal gaat lukken. Maar stel dat we dat zouden doen. En toen hadden ze uitgerekend dat als inderdaad elke christen 10% van zijn inkomsten apart zou zetten, dan zou er genoeg zijn voor de kerk, voor de zendingsorganisaties en om alle armoede in de wereld op te lossen. Nou, dat is echt, dat is bizar. En ik dacht, stel dat we dat zouden doen met alle christenen op deze wereld, wat een naam zouden we vestigen voor onze grote God en voor de Heer Jezus. Als zij zien, nou, die christenen, Ik bedoel, er zijn nooit geldproblemen in de kerken. Die zendingsorganisaties hebben altijd maar genoeg. En er gaat toch een bak met geld naar de armen in deze wereld. Dat de hele wereld hoeft er niet meer in te investeren, want dat doet de kerk al. We zouden denk ik, en zoals er in de Handelingen staat, dat ze in de gunst stonden van het hele volk. Nou, ik denk, het zou goed helpen. Maar deze man ook, die gaat zich rechtvaardigen. Die zegt, ja, wie is dan precies mijn naaste? En dan lezen we verder in het verhaal, vers 30. Jezus antwoordde en zei, een man ging naar Jeruzalem, naar Jericho, en viel in de handen van rovers, die hem de kleren uittrokken, hem daarbij slagen toedienden, en hem bij hun vertrek half dood lieten liggen. En toevallig kwam er een priester langs, dezelfde weg, en toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. En evenzo ging ook een leviet toen hij op die plek kwam en hem zag, en hij ging aan de overkant voorbij. Aan de overkant voorbij. Weet je, als het mij niet raakt dat er elke 4 seconden iemand sterft van de honger, en als je helemaal niets doet aan de armoede, ver weg of dichtbij, dan ga je aan de overkant voorbij. Als je niet omziet naar degene die bij jou, op school misschien wel, of in de klas waar je zit, wordt buitengesloten, dan ga je aan de overkant voorbij. Als mensen in jouw straat in eenzaamheid leven, en je weet het, en je zoekt ze niet op, dan ga je aan de overkant voorbij. Als je geen hoop probeert te geven aan die collega op je werk, die depressief is en die het leven niet meer ziet zitten, en als je hem niet wijst op de hoop die er is in de Heer Jezus, als je hem niet zijn liefde betoont, dan ga je aan de overkant voorbij. Als je iemand ziet in jouw omgeving die zware psychische problematiek heeft, en als je diegene misschien een beetje ziet als, ja, in ieder geval niet jouw gelijke, en hem een beetje minder serieus neemt dan anderen, dan ga je eigenlijk aan de overkant voorbij. Als je jouw Facebook of je Instagram vol zit met foto's van je vakantie, maar ondertussen vergeet dat 1 miljoen huishoudens in Nederland niet op vakantie konden dit jaar, omdat ze daar financieel de middelen niet voor hebben, dan ga je eigenlijk aan de overkant voorbij. En weet je, als je er iets mee doet en als je ziet wat er mag gebeuren als je mensen lief mag hebben, dat is fantastisch. Ik bedoel, gewoon een heel klein voorbeeldje. Voor de mensen die bij ons hulp krijgen. We hebben dit jaar weer voor 10 gezinnen hebben een vakantie mogen regelen, een weekje. En als je ziet wat dat doet met mensen. Ik vertelde een gezin dat ze met hun gezin een week op vakantie mochten. Van dat zij degene waren die we uitgekozen hadden daarvoor. En ze begonnen te huilen, echt de tranen. Die hele stoere man, die werkte bij de gemeenteopzichter in de bouw. En een stoere kerel vol tattoos en tranen op zijn wangen. Een weekje op vakantie. En ze gingen precies in die week dat ze het slechtste weer hadden van de hele vakantie. Hier in Nederland. De hele week regen. En dan krijg je berichtjes, we genieten zo van de vakantie. Dan zitten ze in die staakerven opgepropt met dat hele gezin. In de regen. Maar zo, het was de mooiste week in 5 jaar. En wat dat dan doet, en als de mensen, en ze weten waarom wij dat voor zij doen. Omdat ze zeggen, ik weet, de Heer Jezus heeft mij lief. En hij heeft mij lief gehad. En daarom wil ik jou lief hebben. En de Heer Jezus is er voor mij. Terwijl ik het niet verdien. En daarom, ik wil het per definitie voor jou zijn. En ik wil je lief hebben. En ik wil naast je staan. En dat weten ze. En het mooie is, als we kijken naar vers 33. Dan staat daar maar een Samaritaan die op reis was, kwam in zijn buurt. En toen hij hem zag, was hij met innerlijke ontferming bewogen. En dat is zo mooi. Met innerlijke ontferming bewogen. Dat staat er regelmatig over de Heer Jezus. Als hij naar de mensen kijkt. Dat hun leed raakt de Heer Jezus diep. En ik heb het hier dik gedrukt neergezet. En ik vraag het, ik bid het regelmatig. Heer, raak mijn hart aan. En geef dat ik niet alleen maar zeg, ja oké, ik ga de ander als een gelijke behandelen, want hij is als ik en ik ga ze helpen. Maar dat die genade en die liefde en die ontferming die u heeft over mij en die u diep in mijn hart heeft gelegd, dat ik die mag voelen en ervaren over de mensen om me heen die in nood zijn. En dat het me raakt en dat ik er tranen over mag huilen zoals u dat deed, Heer Jezus. En elke keer vraag ik je, word ik nog geraakt? Word ik nog geraakt? Als ik lees over kinderen die sterven van de honger. Of is het te ver weg? Elke 4 seconden sterft er iemand van de honger op deze wereld. 4 seconden. Als we een minuut stil zijn, dan zijn er weer 12, 13, 14 mensen overleden van de honger. En voor €30 kan zo iemand worden gered. En dat is soms de vraag die me dan bezighoudt. Dan betaal ik €30 entree bij het museum. En dan denk ik, ja, ik kon er een leven mee redden. Mag ik dan niet naar het museum op vakantie? Natuurlijk wel. He? Maar soms, ons bewustzijn, en raakt het me dan ook nog. Dan denk ik, ja, ik kan de hele wereld niet redden. Dus wat. Kan het me nog raken? Kan het raken dat er verslaafden leven op de straat? En tegenwoordig gewoon niet meer alleen verslaafd. Of denk ik dan als ik verslaafd op de straat zit, is toch hun eigen schuld. Wij waren op vakantie. En we zaten op een gegeven moment in een parkje. Zat ik te picknicken met mijn vrouw. En we zaten er op een bankje en er kwamen 2 jonge gasten. En zij kwamen aan en vies gekleed. Een rugzak mee en de andere nog een koffertje op, wielertjes. En ze gingen daar zitten in een hoekje in het park, ik denk op 20 meter bij ons vandaan. En er kwam een lepel en een aansteker uit. En een zak met coke, waarvan ik ongeveer weet wat de waarde daarvan is. Dus ik dacht, waar haal je dat überhaupt vandaan? En terwijl wij daar zaten te picknicken, snoven ze achter elkaar door tot ze helemaal verward en daar in het parkje liepen en zaten. En het raakte me zo. Ik zat daar naar te kijken en ik kreeg bijna geen hap meer door mijn keel. En mijn vrouw was er soms nog een beetje van, ja, dit gebeurt overal. Dit zien we de hele dag, zien we al allerlei nood. Dus weet dan al, dan gaan we weer. Maar het raakte mij zo, dat ik dacht, wat als het mijn kind was? Die ene jongen had mijn eigen kind kunnen zijn qua leeftijd. Ik dacht, wat als mijn kind hier zo zat? Wat een verdriet. Raakt de nood ons nog? Raakt het ons nog dat heel veel mensen niet meer willen leven? Ook hier in Nederland. Ik had het nog weer even opgezocht van de week. 10% van de Nederlanders denkt wel eens na over zelfmoord. 1 op de 10 denkt er wel eens over na. 6 mensen per dag in Nederland plegen zelfmoord. Raakt het ons nog? Die enorme wanhoop waar mensen en uitzichtloosheid waar mensen in leven. Ik begon, er is niks mooier dan het kennen van de Heer Jezus. Dat is het fantastische. Ik was gisteravond zat ik nog naast iemand uit onze gemeente. Die een goed jaar geleden afspraken aan het maken was met de dokter over euthanasie. Het zal toestemming. En nu is het deel van onze gemeente. En ze heeft de Heer Jezus leren kennen. En ze heeft er allemaal van afgezien. En nog steeds is het leven zwaar voor haar. Maar ze kent de Heer Jezus en dat is zo waardevol. En kan het je raken als mensen anderen, ja, als mensen het leven niet meer zien zitten? Kan het je raken hoe eenzaam mensen zijn? Het is echt bizar. Ik had de ONU even opgezocht, maar 14% van de mensen in Nederland voelt zich sterk eenzaam. 14%, dus leven sowieso allemaal in onze straten. En 49% geeft aan uit onderzoek dat ze zich regelmatig eenzaam voelen. 49%, de helft van de mensen zegt, ik voel me regelmatig eenzaam. Dus het kan niet anders, zitten hier ook mensen die, ook al zit je hier, dat je je toch alleen voelt. Toch eenzaam. Kan het ons raken dat mensen eenzaam zijn? Kan de vluchteling ons nog raken of irriteren we ons alleen maar aan alle problematiek die het meebrengt? Want het is wat hoor, die problematiek. Maar luisteren we nog wel eens echt naar hun verhalen? Raakt het je nog als, van de week was het ook even in het nieuws. En natuurlijk, nu zijn het meer dan 2000 doden in Marokko. En ook dat kan ons hebben, kan het ons raken. Maar deze week was in het nieuws, er was een vluchtelingenbootje. Of in het nieuws, het was eigenlijk niet in het nieuws, je moet er naar zoeken. Er was een vluchtelingenbootje en er was een moeder, die was wel, had de overkant wel gehaald, maar haar drie kinderen waren verdronken. En er was ook een jongetje op de boot en die zijn moeder was verdronken. En ze hadden die twee verhalen tegen elkaar weggezet en het was een hulpverlener die het verhaal vertelde. De christelijke hulpverlener en die zegt, Heere God, ik weet niet meer wat ik moet doen. Dit raakt zo. Kan het ons allemaal nog raken? Word ik nog geraakt? Het geldt ook voor mijzelf. Door bijvoorbeeld, wij waren op vakantie en waren ook in Duitsland en in Frankrijk. En dan staan ze in de grote steden, staan ze echt met tientallen, staan ze overal, staan ze te bedelen. In Nederland mag dat niet, maar daar wel. En deze twee landen, Frankrijk en Duitsland, samen hebben 500.000 daklozen. Mensen die echt op straat leven in Duitsland en Frankrijk, 500.000. En we gaan als Nederland er hard achteraan. En ik rechtvaardigde mij. Overal stonden ze te bedelen. En ik dacht, ja, ik doe al genoeg. Ik heb nu even vakantie. Ik kan toch ook niet de hele wereld redden. En ja, op elke hoek van de straat staat er wel één. En mijn vrouw zei soms nog, in Nederland geef je ze allemaal een broodje. En ik zeg, ja, maar we hebben nu even vakantie. En ik rechtvaardigde mij. En ik dacht, ja, ik kan niet nog meer geven. We geven al genoeg. En misschien zijn het ook niet eens echte daklozen. En ik dacht, ze geven het vast misschien uit aan drank en drugs. En ik heb niemand iets gegeven deze vakantie. En ik was bezig met deze preek. En ik dacht, ik ging eigenlijk aan de overkant voorbij. Ik had een grote zak met euro's mee kunnen nemen. En elke dag een zakje in mijn broekzak kunnen doen. En elke dakloze had ik een hand en een huk en een euro kunnen geven. En kunnen zeggen, weet je, ik wens je de vrede van God toe. En de Heer Jezus houdt van jou, weet je dat? Ik had het overal even kunnen zeggen. Want ze zijn mijn gelijken. En ik zeg niet dat iedereen het moet doen. Iedereen moet met de Heere God uitmaken wat hij moet doen. Maar ik weet achteraf, ik had het moeten doen. Velen van hen zijn Roma's. Die door alles en iedereen worden uitgesloten. Ze worden bevooroordeeld, nagekeken. En ook in Frankrijk of Duitsland is het in beide landen weer anders. Maar in het ene land hebben ze ook helemaal geen recht op niks. Omdat ze Roma's zijn. En ze tellen niet mee. En ik dacht dan, ik deed mee, ik ging aan de overkant voorbij. Wat als jij en ik dit anders gaan doen en ons echt laten raken door de nood in de wereld die Jezus zo hard nodig heeft. Want wat hebben de mensen en wij de Heer Jezus hard nodig. En wat als we die ander echt als een gelijke gaan zien. Het is niet van, ja, ik sta hier en ik ga die ander daar helpen. Maar dat we gaan zien, nee, ik help die ander of ik heb die andere lief. Of ik vertel die ander over de Heer Jezus, want hij is mijn gelijke. Het is niet een sociaal evangelie. Dat ik nu zeg, ja, ik ga jullie nu oproepen tot een soort geitenwolle sokken evangelie. Word vooral maar heel sociaal en heb iedereen maar lief die kwetsbaar is. Ja, want dat is wat God en de Heer Jezus wil en dan is het allemaal goed. Het is geen sociaal evangelie, het is het hele evangelie in woord en daad van hem getuigen. Geen van beide mag ontbreken. Niet die genade en die liefde in ons hart en die mededogen waar we van overstromen. Maar ook niet dat we het daadwerkelijk doen. Dat het alleen maar in ons hart zit. En niet dat we alleen maar zeggen van ja, ik wens je de vrede van God en succes en mee je kan eeuwig leven krijgen in de Heer Jezus. Maar ja, Jacobus zegt ook, ja, maar als mijn broeder geen jas heeft, dan moet ik hem ook wel een jas geven, als ik er zelf twee heb. Anders, het is woord en daad. Wat we geloven, mogen we ook uitleven. En moeten we dan allemaal hetzelfde doen? Nee, zeker niet. We hebben allemaal gaven en talenten gekregen. We mogen ons allemaal op een andere manier inzetten. En ieder is zijn deeltje in dat lichaam. En we moeten ook niet denken, vandaag ben ik de teen en morgen zou ik wel eens de vinger willen zijn en overmorgen het oog. Of dit jaar ga ik helemaal proberen om het te focussen, om het oor te zijn. Nou, je mag gewoon, als jij gewoon de vinger bent, mag je gewoon de vinger zijn. En mag je gewoon met jouw gaven en talenten je inzetten daarmee. En mag je weten, een andere broeder of zuster heeft andere gaven en talenten. Zo zijn we samen een lichaam. Maar wat we allemaal moeten doen, en waarvan ik in ieder geval waarvan ik geloof, wat we allemaal moeten doen, is dichter en dichter bij de Heer Jezus leven. Steeds dichter bij Hem en dan naar Zijn bedoelingen leven. En dan de ander die dat ook doet, die ook probeert zo dicht mogelijk bij Jezus te leven en naar Zijn bedoelingen te leven, die ander waarderen. Dan vormen we samen het lichaam. Dan krijgen we ook eenheid. Want dan is het niet meer van, hé, maar ik vind het zo en wat jij vindt klopt niet, want de Bijbel zegt zo. Dan zeggen we, hé, vind jij dat wat interessant? Kunnen we daar eens over spreken? En zullen we daar samen eens naar kijken? En dat we zelfs kunnen zeggen, nou, maar weet je, als jij nou echt heel dicht bij Jezus leeft, en als jij nou echt gelooft dat de Heilige Geest jou ervan overtuigt dat het zo is, en ik geloof dat de Heilige Geest mij overtuigt dat het anders is, nou, misschien is het dan gewoon verschillend en kunnen we gewoon elkaar waarderen. En misschien als jij zegt, ja, maar je moet je helemaal daarop inzetten, ik heb dit en dat heb ik gedaan voor, weet je, ik kwam een dakloze tegen, heb ik dat en dat gedaan, wat er toch gebeurde. En dat je zegt, nou, ik kwam er ook één tegen, ik deed heel wat anders. En dat je niet zegt, ja, nee, maar je moet het zo doen. Maar dat je zegt, wat bewoog jou om dat te doen? En als iemand dicht bij Jezus is, zeg je, ja, maar wat mij bewoog, is dat ik geloof dat de Heer Jezus dat van mij vroeg. Ik zeg, ja, wat mooi. Want ik geloof dat de Heer Jezus dat andere van mij vroeg. En dat kunnen we in elkaar waarderen. En dan krijgen we één lichaam. En weet je, niemand staat boven de ander. Tot slot, hoor. Ik ga stoppen. Niemand staat boven de ander. En weet je waarom niet? Boven niemand anders mag ik gaan staan. Want ik sta boven niemand. Waarom niet? Want ik, en ook u en jij, zijn die man, of die vrouw, maar hier in het verhaal de man, langs de kant van de weg. Want als we vers 34 lezen, dan zouden we het ook zo kunnen lezen. De Heer Jezus, Hij kwam naar mij toe. Hij verbond mijn wonden. Hij goot er olie en wijn op. De olie van zijn geest goot hij over mij heen. Het bloed van Jezus, zijn eigen bloed, goot hij over mij uit. Hij tilde mij op en hij bracht mij thuis, in het huis van de Vader. Hij betaalde de prijs die deze Samaritaan in de herberg in het thuis betaalt. Maar hij betaalde die prijs met zijn eigen leven. En hij bergt mij voor eeuwig in zijn herberg. Heet je, mijn ellende, mijn verloren gaan is mijn eigen schuld. Maar ik kreeg genade. En daarom zelfs als we het over mensen zeggen, ja, maar het is toch hun eigen schuld. Dan denk je, het was ook mijn eigen schuld, het was ook jouw en uw eigen schuld. En toch kregen we genade. De Heer Jezus staat oneindig ver boven mij. Maar Hij werd onze gelijke. Hij kwam vanuit al zijn grootheid naar deze wereld en Hij werd een mens zoals wij. Hij werd een gelijke en Hij gaf aan u, aan jou en aan mij onvoorwaardelijke liefde, onvoorwaardelijke genade en mededogen. En Hij zegt vandaag tegen u, tegen jou en tegen mij, doet gij evenzo. Zoals het staat in die laatste versen. In vers 36. Dan staat er: wie van deze drie denkt u dat de naaste is geweest van hem die in handen van de rovers gevallen was? En hij zei: degene die hem barmhartigheid bewezen heeft. En Jezus zei tegen hem: de Heer Jezus zegt tegen ons vandaag: ga heen en doet u evenzo. Amen.